بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Bladzijde 59. De woorden alleen zonder partner, وحده لا شريك له, zijn een bevestiging en een verheldering van de bijbetekenis van de verklaring: er is geen God behalve Allah. Shahadatu an la ilaha illallah. Dus wanneer jij zegt ashhadu an la ilaha illallah, dan zeg jij: er is geen God behalve Allah. Als je zegt wahdahu la sharika lah, is dat een extra bevestiging en verheldering voor jouw geloof. Want het is ook zo dat jij alleen ashhadu an la ilaha illallah mag zeggen. Maar je komt met een extra bevestiging, wahdahu la sharika lah, dus een God zonder partners of zonder deelgenoten. Allah subhanahu wa ta'ala verduidelijkt dit door middel van verhalen over zijn vereerde profeten en boodschappers die in de Koran worden vermeld. Alle boodschappers en profeten kwamen maar met één boodschap, namelijk dien en aanbid Allah subhanahu wa ta'ala. Als je de Koran leest, dan kom je die verhalen tegen en dan zie je ook dat zij altijd maar één ding verkondigen en altijd hun volk oproepen voor één ding, Allah subhanahu wa ta'ala te dienen. En hij zegt hier: hoe onwetend zijn degenen die graven aanbidden. Met andere woorden, als alle profeten en boodschappers maar met één boodschap kwamen, namelijk Allah subhanahu wa ta'ala te dienen, kijk wat zij dan doen. Kijk hoe, met andere woorden, kijk hoe dom ze zijn, hoe onwetend ze zijn, hoe achterlijk ze zijn, dat ze bij een graaf gaan, bij een dode die zichzelf niet eens kan helpen, en dan vraag jij aan hem of hij jou kan helpen. Een dode kan niets meer voor zichzelf betekenen, laat staan voor een andere. Een dode kan zichzelf echt niet helpen. Want we hebben in het verleden hier gehad, een hadith van Nabi sallallahu alaihi wasallam, dat wanneer iemand dood is, al zijn daden stoppen dan. Hij kan niks meer doen, behalve drie dingen. Een vrome zoon, een zoon of een dochter die voor hem een dua kan doen, of een sadaqa jariya, ik noem het meer een duurzame sadaqa. Au ilmun yuntafa'u bihi, een kennis, je hebt een boek geschreven, je hebt iets, een lezing die mensen nog steeds beluisteren en dan krijg jij steeds al-hasanat. Maar als je dood bent, kan jij zelfs voor je eigen niets meer betekenen, laat staan voor een andere. Hoe afschuwelijk is hun polytheïsme, wat in tegenspraak is met de oprechte verklaring. Dus hun polytheïsme is afschuwelijk, is vreselijk. Waarom? Want Allah subhanahu wa ta'ala heeft hun geschapen terwijl zij anderen aanbidden. Is dat niet afschuwelijk? Ja toch? Naam. En het is ook in tegenspraak met de oprechte verklaring van la ilaha illallah. Hoe kan je nou zeggen, want de vroege Arabieren die weigerden om la ilaha illallah uit te spreken. Waarom? Want ze wisten precies wat la ilaha illallah betekende. Zij wisten wanneer zij la ilaha illallah uitspreken, dat ze dan afstand nemen van die 360 goden rondom de Kaaba. En dat wilden zij niet. En ze zeiden zelfs: aja'al al-alihata ilahan wahida. Dus heeft hij nou van al die goden één god gemaakt? In andere vers zeggen zij: ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Wij aanbidden die goden alleen maar om voor ons bij Allah te bemiddelen, om ons dichter bij Allah te brengen. Mijn gedachten gaan nu ook naar de katholieke kerk, wat zij dan ook doen wanneer ze iets moeten opbiechten. En je gaat naar zo'n hokje en dan moet je al je zonden vertellen, en dan zegt die ene persoon: al je zonden zijn vergeven. Nou, sorry mijn beste christenen, maar dat is de grootste onzin. Hoe kan jij nou een mens, voor een mens zijn zonden vergeven? Dat doet alleen maar Allah subhanahu wa ta'ala. En dan mag je nog hopen dat hij je zonde heeft vergeven. Dat weet je het niet. Je gooit je hoop op het beste. Dat Allah subhanahu wa ta'ala je zonden zal vergeven. De polytheïsten van de vroege Arabieren waren zowel verbaal als in de praktijk ongelovig aan de verklaring. Natuurlijk, verbaal, ze spraken la ilaha illallah niet uit. En in de praktijk bedoelt hij hier de betekenis van la ilaha illallah. Maken zij teniet of maken ze ongeldig door hun handelingen. Alles wat ze deden was in tegenspraak met la ilaha illallah. Dus de vroege Arabieren, ze waren bewust wat la ilaha illallah betekent. Daarom weigerden ze tot hun dood la ilaha illallah uit te spreken. Maar tegenwoordig wordt gesproken van 1 miljard moslims. Maar hoeveel nou werkelijk of daadwerkelijk de betekenis van la ilaha illallah goed beseffen? Ik schat het niet meer als 10%. Het is een treurige nieuws, maar het is wel de werkelijkheid. Helaas. En hij zegt hier ook, tegenwoordig echter getuigen polytheïsten mondeling deze verklaring, hoewel zij hem in hun daden afwijzen. Het la ilaha illallah wordt dagelijks uitgesproken. 10, 20, 100 keer per dag. Maar tegelijkertijd wordt het vernietigd door de praktijk, door de handelingen. Je zegt la ilaha illallah, maar je zegt ya sidi al-Badawi, ya sidi Malik, ya sidi Abbas, ya sidi Kada, weet ik veel hoeveel sidi. Terwijl hij zegt, ik ben nog een moslim. Men ziet ze terwijl ze de verklaring uitspreken, terwijl ze anderen naast Allah aanbidden. Ze spreken la ilaha illallah, maar als je ze goed gaat bekijken en bestuderen, zie je dat ze die la ilaha illallah 1000 keer per dag vernietigen. Vernietigen door gewoon hun handelingen. Het is niet zo dat je alleen maar la ilaha illallah uitspreekt en je bent een top moslim. Je bent een vrome moslim. Je bent een trouwe dienaar. Nee, het zijn je daden die dat moeten bepalen en niet alleen maar je uitspraak. Je uitspraak is belangrijk, maar de daden zijn nog belangrijker. De kenmerken van deze aanbidding zijn, elke mens die een bepaalde god aanneemt en die dat god aanbidt, doet hij met bepaalde kenmerken. En die worden hier genoemd. Hij zegt met liefde. Natuurlijk, wij aanbidden Allah subhanahu wa ta'ala met liefde. Anders doe je dat niet. Wij accepteren Mohammed sallallahu alayhi wa sallam als de profeet, de boodschapper, de redder. Niet vergeten, de redder met liefde. Wij houden van deze persoon. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam is niet zomaar iemand voor ons. Nee, wij houden van hem uit het diepste van je hart. Dat doe jij dan met liefde. Verheerlijking. Je aanbidt Allah subhanahu wa ta'ala ook. In het Arabisch zeggen we dan, tuqaddisuhu wa tumajjiduhu. Verheerlijking. En je vreest hem ook. Want we zien bijvoorbeeld natuurlijk, en dat zie je voornamelijk bij christenen, wanneer zij tot Jezus aanbidden, dat ze hem ook vrezen. Wanneer ze zegt, oh kijk uit, hij zal jou straffen. Het is een vrees. Maar zij gooien hun hoop ook op hem. Als God, we zullen straks zien, inshallah, dat Jezus door twee extremen wordt getroffen. Aan de ene kant is hij een God, aan de andere kant is hij een zoon van ontucht. Dat zullen we straks, inshallah, zien. En vertrouwen. Je aanbidt Allah subhanahu wa ta'ala en je gooit je vertrouwen op hem. Je vertrouwt alleen maar op Allah subhanahu wa ta'ala. En smeken. Hier smeken is dua. Je doet het dua alleen maar bij Allah subhanahu wa ta'ala. Zit jij in nood? Vraag aan Allah. Zit jij met een probleem en voornamelijk met innerlijke problemen, met innerlijke strijd. Want tegenwoordig is dat bijna iets moderns. Als je aan een stress lijdt of aan een innerlijke leegte. Wie tegenwoordig daar niet aan lijdt, doet niet mee. Wil je meedoen, wil je met de tijd gaan, je moet je gaan stressen en leeg voelen. Terwijl een gelovige zijn hart altijd gevuld is met hoop. Met liefde, met vrees voor Allah subhanahu wa ta'ala. Je voelt je bijna in de meeste van de tijd voor je gelukkig. Je hart is vol met geluk. En hij zegt hier ook enzovoort. Hun polytheïsme gaat zelfs nog verder, veel verder dan die van de vroege Arabieren. Dus de polytheïsme van de veel tegenwoordige moslims is nog erger dan die van vroege Arabieren. Waarom? Want die vroege Arabieren wisten dat Allah subhanahu wa ta'ala de schepper is, de Heer is, maar ze aanbaden anderen. Maar in tijd van nood richten ze zich wel tot Allah subhanahu wa ta'ala, en dat zullen we straks in de ayah zien. Want ze zeggen ook in de Koran, ma na'buduhum illa. Illa huna listithna, voor een uitzondering. We aanbidden hun alleen maar, zodat zij ons dichter bij Allah brengen. Wij weten dat ze geen goden zijn, maar we aanbidden ze toch. Illa liqarribuna ila Allahi zulfa, voor de bemiddeling. Als een van hun door enige rampspoed wordt gekweld of getroffen, zal hij anderen dan Allah aanroepen, oprecht denken dat zij voor hem van meer nut zullen zijn dan Allah. Dat zijn dan de huidige polytheïsten. Wanneer zij getroffen door rampspoed, richten, je ziet ze rennen naar de doden. En dat zie je tegenwoordig op Arabische kanalen, wordt het veel getoond. Zie je hoe mensen rondom een tombe omdraaien en smeken en vragend, denkend dat zij hun gaan helpen. Terwijl deze daad meer schade aanricht voor hun dan baat. Wil jij geholpen worden, richt je alleen maar tot Allah subhanahu wa ta'ala. En hij zegt hier ook, dit in tegenstelling tot de vroege polytheïstische Arabieren, die in tijden van voorspoed partners aan Allah subhanahu wa ta'ala toeschreven, maar in tijden van tegenspoed en rampen, riepen zij in alle oprechtheid Allah alleen aan. Subhanallah, zelfs de vroege Arabieren, zitten zij in een probleem, worden zij getroffen door rampspoed, richten zij zich tot Allah subhanahu wa ta'ala. Dan vergeten ze al die goden die zij zelf hebben gemaakt. En ik moet jullie ook vertellen, af en toe maakten zij zo beelden van dadels. Waarin zij honger lijden, dan gaan ze hun goden opeten. Wat voor logica is dit? Het is echt de laagste achterlijke logica van een mens. Dat jij je God zelfs maakt en in tijd van honger ga je hem opeten. Allah subhanahu wa ta'ala zegt hier ook, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Allahu Akbar. De vertaling zegt, en als zij aan boord gaan van een schip, dan roepen zij Allah aan. Wanneer roepen zij Allah aan? In tijd van nood, in tijd van rampspoed, wanneer je die hoge bergen golven, die grote golven, een woeste wilde zee, je bent bang, je houdt je hart vast, wanneer het afgelopen is, roepen zij, ja Allah, ja Allah. Maar kijk wat zij gaan doen. Hun geloof zuiver en alleen aan hem toewijden. Maar, als hij hun veilig aan land brengt, zie, zij geven anderen deel van de aanbidding. Dus wanneer zij veilig aan boord komen of aan land komen, zie je dat die mensen die in tijd van nood Allah, Allah roepen, weer yushrikun, weer andere goden aannemen. Dus zelfs deze mensen, vroege Arabieren, waren veel beter dan veel tegenwoordige moslims. Dit toont aan dat de polytheïsten van de huidige tijd nog onwetender zijn in de zin van ongeloof en polytheïsme dan diegenen die hen voorgingen. Als je deze vergelijking gaat maken, dan moet je wel tot deze conclusie komen natuurlijk, dat de vroege Arabieren veel beter waren dan veel tegenwoordige moslims. De woorden, en dat Mohammed zijn dienaar en boodschapper is, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, betekenen dat men moet getuigen dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dienaar van Allah is en zijn boodschapper. Want je mag niets anders dan in hem geloven dan dat hij een mens is en een boodschapper en een dienaar. Hij kan jou echt niet helpen uit zijn graf. Hij kan echt niks voor jou betekenen. Al blijf jij jaren bij zijn graf roepen, hij zal geen antwoord geven. Maar hij kan wel antwoord geven op een andere manier. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt, namens Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah. Hou jij echt, je beweert dat jij van Allah houdt? Hou jij echt van Allah? Volg mij dan, dan zal Allah subhanahu wa ta'ala jou beminnen. Maar als jij iets beweert en je vernietigt het met je daden, dan is de bewering niets waard. Dienaar verwijst hier naar de tot dienaar gemaakte aanbidder. En Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hij geniet specifieke dienaarschap, als ik het zo mag zeggen. Hij is een bijzondere dienaar van Allah subhanahu wa ta'ala. We zijn alhamdulillah allemaal dienaren van Allah. We hebben daar zelf gekozen, maar je kan ook gewoon een onderdaan van Allah subhanahu wa ta'ala, zoals alle mensen zijn, onderdanen van Allah. Maar je bent een dienaar, je hebt daarvoor gekozen. Ibadur Rahman. Wa ibadur Rahman illadhina yamshuna 'ala al-ardi hawnan. Trouwens, heel mooie ayat. Ben ik nog steeds van plan om een keertje lezen over die ayat te gaan houden. Wa ibadur Rahman illadhina yamshuna 'ala al-ardi hawnan. Dat zijn meer specifieke van ibadur Rahman. Hoe moeten zij zich gedragen en handelen? Het zijn heel mooie versen. Even herhalen. Dienaar verwijst hier naar de tot dienaar gemaakte aanbidder, die door Allah subhanahu wa ta'ala tot dienaar is gemaakt. Allah zegt: Alaysallahu bikafin abdahu. Alaysallahu bikafin abdahu. Is Allah niet voldoende voor zijn dienaar? Hier, deze ayah gaat over de bescherming van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alam yajidka yatiman fa'awa. Was jij niet een wees en Allah subhanahu wa ta'ala heeft jou een onderdak gegeven? Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dalan fahada. Was jij niet, behoort jij niet tot de dwalenden in de Mekka en hij heeft jou geleid? Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. En je was arm en hij gaf jou genoeg voorziening. Bij zijn 25ste huwt hij een van de mooiste, knapste, rijkste, wijze vrouwen in Mekka. Khadija radiyallahu anha was een zeer wijze, knappe vrouw. En dat is alam yajid kayatiman fa'awajadaka dallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Aghna, en hij heeft jou genoeg voorziening gegeven. Alaysa Allahu bikafin 'abda? Is Allah subhanahu wa ta'ala niet een genoeg, een beste beschermer voor de profeet? En het antwoord is: La taqul na'am. Zeg bela. Want ik vroeg jou alaysa. En het is een ontkenning. En als je zegt na'am, dan ontken je mijn ontkenning. Jij moet juist mijn ontkenning bevestigen. Alaysa Allahu bikafin 'abda? Taqul bela. Dan is het wel het juiste. De hoogste rang die een mens kan bereiken. Subhanallah. Wij kunnen in onze dagelijkse leven, in onze handelingen, door onze handelingen kunnen wij bepaalde posities bereiken. Bepaalde rangen zijn in de, om een dienaar te zijn. En Nabi sallallahu alayhi wa sallam is de beste, de toppe dienaar van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij is ook een bijzondere dienaar. In het Arabisch zeggen wij hier al-ubudiyatul khassa. Al-khassa is een, vaak wordt het met privé vertaald, maar ik vind het een krom vertaling. Een bijzonder. Je bent echt, hij is echt iets bijzonders. En Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Even opnieuw. De hoogste rang die een mens kan bereiken is om een dienaar en boodschapper van Allah subhanahu wa ta'ala te zijn. Dus wanneer jij een dienaar en een boodschapper bent, dan is er niks, dan is er geen andere die beter dan hem is. En Nabi sallallahu alayhi wa sallam is de beste mens die ooit op aarde heeft gelopen. We kennen natuurlijk 5 beste profeten. Dat zeggen wij altijd. En ze zijn Nuh alayhi salam, Ibrahim, Musa, Isa en Mohammed. Dat zijn 5 beste mensen ooit. En binnen die 5 mensen, of binnen die kleine kring, is Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de beste van hun. En we noemen het in het Arabisch Ulul Azmi min ar-Rusuli. Ulul Azmi min ar-Rusul, de beste profeet of de beste boodschappers die ooit op aarde hebben gelopen. En natuurlijk, het heeft ook met hun verhaal, met hun leven te maken, met hun lijden te maken. Het is niet zomaar dat zij tot de beste 5 zijn gekozen omdat ze zomaar of zomaar zijn gekozen. Nee, ze zijn door Allah subhanahu wa ta'ala boven de anderen verkozen door hun lijden, door hun verhalen, hoe zij tegenover hun volken hebben gestaan. Het is en positie die zij hebben verworven door hun handelingen. De profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam verkreeg beide eigenschappen en aldus was hij de meeste perfecte en onfeilbare mens. Jullie weten toch wat het woord onfeilbare betekent? Sorry? Foutloos, maar hoe zeggen we dat in het Arabisch? Naam, ma'asom. Onfeilbare mens, insanun ma'asom. En insanun ma'asom betekent iemand die geen fouten maakt. En ik moet even een onderscheid maken hier tussen een fout maken in de religieuze zaken en een fout maken in de wereldse zaken. Dat de Nabi sallallahu alayhi wa sallam af en toe een fout maakte wat wereldse zaken betreft, dan spreekt hij hier uit zijn menselijkheid. Maakt hij hier een menselijke fout. Wereldse zaken. Zoals hij op een dag langsliep een paar boeren die palmbomen aan het kweken waren. En hij zei, hij opmerkte, als zij dit hadden gedaan, dan was het zo. Hij maakt gewoon een opmerking. En zij dachten dat dat een religieuze bevel was. Dus zij hebben gedaan wat hij zei. En volgende jaar, of na de oogstseizoen, kwam er niks uit. En Nabi sallallahu alayhi vroeg, hoezo, hoe zit het? Ja, maar u zei tegen ons dat we het zo moeten doen. En toen zei Nabi sallallahu alayhi wasallam, jullie weten het beste of het beter over jullie wereldse zaken. Ben jij een boer, dan weet jij het beter dan ik. Ik ben geen boer. Ben jij een slager of een ingenieur of wat dan ook, jij weet het beter. Nabi sallallahu alayhi wasallam zei met andere woorden, ik weet niet alles over de wereldse zaken. Dus ik maak ook een fout in de wereldse zaken. Maar de onfeilbaarheid, of l'isma, is in de religieuze zaken. En Nabi sallallahu alayhi wa sallam mag en heeft nooit een religieuze fout gemaakt. Is dit nu duidelijk? Want je hoort en je leest hier en daar in een paar forums, ja, maar jullie profeet heeft ook fouten gemaakt, want hij zei dit en dit. Ja, maar we maken wel gelukkig het onderscheid tussen een wereldse zaak en een religieuze zaak. En ik vind het eigenlijk een beetje bizar en vreemd dat de mens die brood eet en water drinkt en zijn behoefte in de toilet moet doen, dat hij op een gegeven moment onfeilbaar wordt. En jullie begrijpen waarschijnlijk waar ik naartoe wil leiden. Naar de paus. Hoe kan je nou een vervanger zijn of een plaatsvervanger van Allah subhanahu wa ta'ala op aarde? Ik, zegt hij daar, spreek namens de God. Wie heeft jou die autoriteit gegeven? Nou, even serieus, even objectief en logisch redeneren. Wie heeft jou die autoriteit gegeven? Je was toch een priester, toen was je toch ook niet onfeilbaar? Je bent toch een kardinaal geweest, je bent toch een bisschop geweest, toen was je toch ook niet onfeilbaar? En nu ben jij ineens een paus, ben je wel onfeilbaar? Je ontvangt toch geen openbaring? Ik vind het meer eigenlijk een beetje dommakarij. Mensen dom houden. Nee, de islam komt met de vrijheid. Je mag denken, je mag zeggen, je mag doen, als het maar binnen de grens is. Niemand is boven jou. Vraag jij vergevenis, vraag het rechtstreeks aan Allah subhanahu wa ta'ala. Niet in een hokje, alsjeblieft vergeef mij, ik heb dit en dit gedaan. Jij hoeft niet te weten wat voor zonden ik heb gedaan of gemaakt. Ik maak ook zonden. Ik blijf een mens die dagelijks mijn fouten maakt. En ik zal ook nooit beweren dat ik onfeilbaar of wij hier onfeilbaar zijn. We blijven gelukkig mensen. We blijven gelukkig fouten maken. Als wij geen fouten maken en geen vergevenis aan Allah subhanahu wa ta'ala vragen, zal Allah subhanahu wa ta'ala ons doden. Een ander mens creëren aan schapen die wel fouten maakt en vergevenis vraagt. Broeder wil iets opmerken. Dat was een fout, fil manhaj, in de manier van prediken. En Abdullah ibn Ummi Maktoum was een blinde man in Mekka. Hij vroeg aandacht van Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hij was al moslim. Met andere woorden, als ik nu in de moskee of in de gang sta met een niet-moslim te praten, in de hoop dat hij moslim wordt, en er komt een moslim die ook mijn aandacht vraagt, maar ik geef hem toevallig even geen aandacht, want ik ben met die bezig, ja, dan is dat ook een fout in menhaj. Je medebroeder of een moslim heeft voorrang op een andere. En Nabi sallallahu alaihi wasallam was nog in het begin van zijn prediken. Hij praatte tegen die hoge, prominente mushrik in Mekka, in de hoop dat hij moslim wordt. Wil je wat zeggen, broeder? Nee. In de hoop dat hij moslim wordt. Abdullah ibn Umm Maktoum kwam naar hem toe. Hij vroeg wat aandacht, hij wilde wat vragen en hij schonk hem gaan aandacht. Maar Allah subhanahu wa ta'ala liet dat niet toe. Want Mohammed sallallahu alaihi wasallam blijft wel een mens. Zijn leer, zijn prediking, heeft hij van Allah subhanahu wa ta'ala ontvangen. Hij heeft het echt niet uit zijn duim gezogen. Dus Allah subhanahu wa ta'ala heeft hem meteen gecorrigeerd. Ja? Dus dat is geen fout in de religieuze zaak, maar dat is meer een fout in de manier van prediken. En Allah subhanahu wa ta'ala, abasa wa tawalla, zei Allah subhanahu wa ta'ala, en ja'ahu al-a'ma. Ja, en de versen gaan verder, dus hij heeft hem gelijk gecorrigeerd. Hij zegt, volgende keer, als een moslim naar jou toe komt, die heeft voorrang op een andere. Ja? De zon heeft mij bijna verblind. Jullie moeten ons geld lenen om zonneschermen te kopen. Zodat wij rustig les kunnen geven. Nou, een broeder wil daar wat vragen.
Datzelfde wat die broeder zei, ook in een ander vers, dat hij voor zichzelf honing verkoopt.
Allah subhanahu wa ta'ala, dat was niet in een vers. Dat was in een hadith. Je bedoelt, Allah subhanahu wa ta'ala heeft hem weer gecorrigeerd. Ja, maar dat is dan wel echt een wereldse zaak, hè? Dat is echt een wereldse zaak. Tuurlijk. En Nabi sallallahu alaihi wasallam, zodra hij een verkeerde stap maakt in de wereldse zaken of in de manier van prediken, wordt hij meteen gecorrigeerd. Het is algemeen bekend, wanneer een man meerdere vrouwen heeft, speelt altijd een onderling jaloezie af. Dat is iets vrouwelijks. Als iemand van jullie meerdere vrouwen heeft en hij komt die problemen tegen, hij moet echt tactisch en wijs en diplomatisch optreden. Hij moet niet zeggen, ja, je bent altijd zo. Nee, maar dat is de vrouwelijke natuur. De jaloezie is vrouwelijke natuur. Ook de vrouw van de profeet, sallallahu alaihi wasallam, was een onderling jaloezie. Het blijft iets vrouwelijks, hè. Het is iets meer menselijks. En een van de vrouwen gaf aan de Nabi sallallahu alaihi wasallam een bepaalde honing van een bepaalde kruid. Dus Nabi sallallahu alaihi wasallam en stonk uit zijn mond waarschijnlijk. Ik ben het verhaal precies vergeten. Ja. 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 Te eten.
Ja, ze hadden een soort
samenzwering.
Samenzwering van als die bij jou komt,
oh ja, precies, dat was het verhaal.
Maar hij had wel
door. Ja. En Nabi sallallahu alaihi wasallam, ik weet het nu weer, ja. Ik was even die stuk van samenzwering was ik even kwijt. Dus twee vrouwen spanden, ik noem geen namen anders, want ja, sommige onwetende mensen, als je namen noemt, dan hebben ze altijd een negatieve beeld van die mens. Dus ik probeer meestal, en vooral als het de vrouw van de profeet of sahaba betreft, probeer ik de namen te vermijden. Want ik wil nu, voornamelijk bij de jongeren, willen wij dat zij van de vrouwen van de profeet en de metgezellen gaan houden. En niet een soort afkeer of een soort negatieve beeld. Dus twee vrouwen van de profeet sallallahu alaihi wasallam hebben samen gezweerd of samen gespand. Om tegen de profeet, ja, zeg maar een trucje, om te zeggen, wanneer hij die honing at, te zeggen dat hij uit zijn mond, stonk. Even de verleden tijd van stinken. Maar die honing was juist lekker. En hij ging die honing verbieden voor zichzelf. En die broeder kwam met de ayah, ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Dus Allah subhanahu wa ta'ala heeft hem meteen gecorrigeerd dat hij een halale zaak niet zomaar mag verbieden. Honing is halal. En Nabi sallallahu alayhi wa sallam heeft geen absolute autoriteit om iets te verbieden. Dat moeten we even goed beseffen. Alles wat Nabi sallallahu alayhi wa sallam heeft verboden gesteld, kwam eigenlijk vanuit Allah, van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus Nabi sallallahu alayhi wa sallam mag niet zomaar dingen verbieden, tenzij daar haar een openbaring van ontvangt. Snap je? Dus Nabi sallallahu alayhi wa sallam ging een zaak verbieden die dat wel halal is, is die meteen door Allah subhanahu wa ta'ala gecorrigeerd. Nu ben ik even kwijt waar ik... Ja, bij die onfeilbare mens. Ja, is het nu duidelijk over die paus en die mens die zegt ik ben onfeilbaar en... Trouwens, er is een Oostenrijks of een Duitse schrijver. Die was ooit een collega van Ratzinger nu. En hij heet, zijn naam is... Hij heeft ook onlangs nog een boek geschreven over de islam. Ja, Rabbi, de kirnebi shahada. Hij heeft een boek over de paus geschreven en hij zei, hij noemde de titel Onfeilbare. Onfeilbare. En hij bedoelde de paus en hij is ook uit de communie gezet. En zijn naam was Hans Küng. Hans Küng is een grote wetenschapper binnen het christendom. En hij heeft de laatste nog een boek geschreven, een hele dikke boek over de islam. De mensen die geïnteresseerd zijn in boeken en in de nieuwste boeken. Hij kost €65, maar ik wil hem nog steeds gaan lezen, want het schijnt dat hij niet alles correct heeft geschreven. Natuurlijk blijft een christenpersoon en hij schrijft over de islam vanuit zijn visie. Maar hij had ooit grote en felle kritiek tegen de paus. En hij... Wat laatste nog, een maand of twee was hij zelfs op Al Jazeera geweest. Dus hij geniet wel een grote beroemdheid van een wetenschapper, een academicus. Hij was ooit een collega van Ratzinger, de huidige paus. Jij wou iets zeggen, broeder Mohammed? Openbaring. De broeder Mohammed maakt een hele mooie opmerking. Hij zegt, ook in de Koran staat, dat de Nabi sallallahu alayhi wa sallam niet zomaar dingen zegt, maar alles komt van de openbaring. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Dus de Nabi sallallahu alayhi wa sallam praat niet vanuit zijn begeertes, nee, maar het is alles een openbaring. En zo was het verhaal van Jibril alayhi salam, dat hebben jullie zeker behandeld met broeder Abdul Mawla, over de eerste hadith van Arba'in Nawawiyah. Jibril alayhi salam kwam in een gedaante van een mens. Tweede hadith. Ja. Kwam in een gedaante van een mens. En aan het eind van de hadith zei Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hada Jibrilun atakum yuallimakum dinakum. Leysa dinukum, zoals ik vaak hoor. Leysa dinukum, dinakum. En zei, deze is Jibril, hij kwam om jullie je godsdienst te leren. Je religie te leren. Dus alles wat Nabi sallallahu alayhi wa sallam zei, kwam uit een openbaring. Nou, we gaan verder. Het heerschap of heerschappij over de wereld en het recht op aanbidden worden slechts verdiend door Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala is de maker van deze wereld of van de hele schepping. Hij is de schepper. Niets in het bestaan bestaat zomaar. Alles is geschapen. Alles is gemaakt door Allah subhanahu wa ta'ala. En hij is de absolute heerser. Hij overheerst over het bestaan. Niets mag in het bestaan gebeuren zonder zijn weten. Zonder dat hij daar kennis van heeft. Dat kan niet. Het is onmogelijk dat er iets in het bestaan gebeurt zonder dat Allah subhanahu wa ta'ala dat weet. Nou, en het recht op aanbidden. En hij is de enige die... recht heeft om aanbeden te worden. Anderen niet. En ik heb hier ook een opmerking. En ik zeg, deze twee rechten zijn alleen voor Allah subhanahu wa ta'ala. En alleen voor hem voorbehouden. Het zijn alleen maar voor hem. De heerschappij en al-ibada. Zelfs een naaste engel of een gezonde boodschapper of profeet deelt met hem deze rechten niet. Deze rechten worden door niemand met hem gedeeld. Alleen voor Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Khomeini zei in een van zijn boeken, onze imams, en hij bedoelt dan Ali, Hassan en Hussein en de nakomelingen, of de, nee, niet je 12 imams, maar de nakomelingen van Hussein, 9 nog, zijn nakomelingen. Hij zei, inna li a'immatina maqamun lam yablughu nabiyyun malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Hij zegt, onze imams hebben een positie verworven bij Allah subhanahu wa ta'ala, die zelfs naast de engel, malakun muqarrab, die zelfs naast de engel of een gezonde profeet niet heeft bereikt. Snap jullie dat? Je hebt hem niet begrepen. Ik ga hem herhalen. Al-Khomeini beweert in zijn boek dat de 12 imams van Shia al-Rawafid, dat zij een positie hebben die nooit bereikt kan worden, zelfs door een naaste engel bij Allah subhanahu wa ta'ala, Jibril met andere woorden, of een gezonde profeet, Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Dus Mohammed en Jibril zijn lager, volgens hem, dan die 12 imams. Dat zegt Khomeini, la'natullahi alayhi. Dus alleen Allah subhanahu wa ta'ala is de overheerser over deze wereld. Zal ik hier stoppen? En ik heb een gouden regel, dat moeten jullie ook eigenlijk hanteren, broeders en zusters. Dat zeg ik altijd in mijn klas. Jullie moeten een gouden regel hanteren. Wanneer jij iets niet weet, moet je geen antwoord geven. Durf te zeggen, ik weet het niet. Durf te zeggen, ik weet het niet. Als je het antwoord niet weet, ik weet het niet. En het is ook niet erg hoor. Je wordt niet opgehangen of je wordt niet onthoofd hoor, als je zegt, ik weet het niet. Het is echt de helft van de kennis. Nisful ilm. Ik weet het niet. Allahu a'lam nisful ilm. En de andere helft komt van een geleerde. Naam. Even tussendoor. En Nabi sallallahu alayhi wa sallam zei, als iemand van jullie niest, dus bijvoorbeeld wanneer Farid of Sufyan of broeder Mohammed of een van ons niest, idha atasa ahadukum, fahamid Allah. Dat is een voorwaarde 1. En hij zegt, alhamdulillah. فحمد الله فشمتوه ما معنى شمتوه سيخ تيخهم يرحمك الله أرس نفراو إس نموتي تيخها سيخن يرحمك الله أنذن بأنتفوت شدات مت يهديكم الله أو يهديك أو يهديك الله ويصلح بالك دوس فانير إيمانت نيست أنا سيخت الحمد لله سيخهم يرحمك الله ما أرس إيمانت نيت geen alhamdulillah zegt, hij niest wel, maar hij zegt geen alhamdulillah, moet je hem geen yarhamuk Allah zeggen, maar sommige geleerden hebben gezegd, je moet hem zeggen, yahdik Allah wa yuslih balaka. Naam. Vragen. Naam. Tuurlijk. Dat is wat het betekent. La ma'boede bi haqqin fil wujudi illallah. En zo heb ik het ook in het verleden gezegd. Ik zeg, er is niemand in het bestaan die het recht om aanbeden te worden behalve Allah. La, maar de vertaling wordt ook vertaald, er is geen God behalve, je maakt een uitzondering, behalve Allah. Illa lilistithna, zeggen wij in het Arabisch. Dus, even, omdat jij goed Arabisch begrijpt, zal ik het even in het Arabisch hebben. En nefju, tenfi jami' al-aliha, la ilaha. Dus je ontkent al andere goden. Illa, dan kom je dan met een uitzonderingswoord. Illa, Allah, behalve Allah. En de geleerden hebben gezegd, deze betekent, er is niemand, la ma'boede bi haqqin fil wujudi, illallah, er is niemand in het bestaan die het recht heeft om aanbeden te worden. Dus er is niemand die het recht heeft om aanbeden te worden, behalve Allah. Sorry? Precies, ja. Iets. Er is niets in het bestaan die het recht heeft om aanbeden te worden, behalve Allah subhanahu wa ta'ala. Want de zon en een maan is is niet iemand, maar is meer een iets. Ja, ja, ja. Maar in het Arabisch zeggen wij la ma'boede bihaqqin. Ma'boed, ik weet niet hoe je het moet vertalen, maar ma'boed die aanbeden wordt. Ja, datgene wat aanbeden wordt. Dus la ma'boede bihaqqin fil wujudi illallah. Een vraag van de zuster, die heb jij 2 of 3 jaar geleden gesteld aan mij in de gang over Tawhid al-Hakimiyya. Weet je nog? Hoe lang? Een jaar of 2? Een jaar geleden. En weet je nog het antwoord?
Ja.
Wat was het antwoord? Ahsend, barakallahu fik. Nou, deze antwoord geldt ook voor deze zuster. Zij stelt hier een vraag. Tawhid al-Hakimiyya, is dit de 4e categorie van Tawhid? En het antwoord zal ontkennend zijn. Nee, want wanneer jij erkent Allah subhanahu wa ta'ala als God en Heer, betekent dat jij zijn regels en zijn wetten accepteert, niets meer en niets minder. En Tawhid al-Hakimiyya, de eerste die deze regel of deze term gebruikte, was Sayyid Qutb rahimahullah. En deze persoon, Sayyid Qutb rahimahullah, leefde in een tijd, in een hele rumoerige tijd. De Arabische wereld was bijna vervallen uit de islam. Het leek meer, de Arabische wereld leek meer op het Westen dan andersom. Dus hij leefde in een omgeving, overal waar je naartoe kijkt, zie je al-Marakir. En hij bedacht deze term door in il-hukmu illa lillah. Het is een groot onderwerp, het is een hele grote kwestie. Het heeft zelfs geleid, helaas moet ik zeggen, tot de verdeling van de broeders en zusters onderling. En heen en weer met beschuldigingen gooien en elkaar besmeuren door... De ene zegt, Sayyid Qutb is een geleerde. De andere zegt, nee, hij is geen geleerde. Toen kwam Sheikh al-Albani, rahimahullah, met al-Qawl al-Fasl. Hij zegt, hij is geen geleerde, maar het neemt niet weg dat hij sommige waarheid niet heeft gesproken. Kijk, ieder mens die iets schrijft of een lezing geeft, betekent dat hij een deel de waarheid spreekt en een deel valsheid. Sheikh al-Albani zei, Sayyid Qutb blijft een moslim, blijft meer een auteur die boeken schrijft, maar hij was geen geleerde. Dus deze term had hij voor het eerst gebruikt, en ik gebruik het niet hoor, deze term gebruik ik niet en ik hanteer het ook niet. En ik volg hier gewoon onze legitieme geleerden. Was dat het? Geen vraag meer? Tawhid duidelijk? Zusters ook niet? Geer inshallah. Barakallahu fik, ik kom voor deze dag. Tot volgende keer. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayka.